Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 dominee P. de Oude voor. Morgen 21 april, de tweede paasdag, hoop ik om 10:00 voor te gaan in een dienst van openbare geloofsbelijdenis. En zondag 27 april zijn er diensten om 10:00 en 16:30. Om 10:00 kandidaat J. Kommery en om 16:30 kandidaat M. Diepeveen. Er zijn een paar mededelingen. Wij verwachten op de tweede paasdag vele gasten in de dienst en om parkeeroverlast zoveel mogelijk te voorkomen vragen we u uw auto op kantorenpark Rivium te parkeren of in de Rendierstraat. Aansluitend aan deze dienst zingen wij straks enkele paasliederen en in de hal van de kerk is er na de dienst weer een nieuwsbrief beschikbaar voor deze genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erop verandert. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 21. Psalm 21 vers 4. En 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, vers 4 en 5. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Daarna zingen wij Psalm 130, de versen 2 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Vers 2 en ook vers 4 uit Psalm 130. Dat zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod, en het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen we sommige personen in het bijzonder gedenken. Allereerst mevrouw De Wild. Zij is bezig met een chemokure en we willen bidden dat ze kracht en volharding ontvangt. We willen ook bidden voor dominee Pronk. Op 16 april kreeg hij een CT-scan en hij hoopt op 23 april de uitslag daarvan te krijgen. We willen bidden voor mevrouw De Jager. Die heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een TIA gekregen en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Die verblijft op dit moment in het IJsseland ziekenhuis. Laten we samen bidden. Heere God, wij mogen op deze paasmorgen samen zijn. Een dag als alle anderen en toch een bijzondere dag. Een zondag waarop wij gedenken de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een dag die onze levens aanraakt. Onze levens verandert. En Heere, dan bidden wij dat dat niet alleen iets is wat wij met het hoofd weten, maar dat wij dat met het hart mogen ervaren en gevoelen. De kracht van uw opstanding, Heere Jezus, in onze levens. En als wij dan deze morgen tot u komen, dan belijden wij dat het voor ons te groot is, te wonderbaar, te onbegrijpelijk, te verbijsterend, dat u, Heere Jezus, de dood overwonnen hebt. En dat u die opstanding aan ons geven wilt. Maar we bidden, Heere, dat u deze morgen bij ons bent in uw woord en met uw Heilige Geest. En dat wij vanuit die vrouwen die vol angst en beven weggevlucht zijn, toch mogen horen hoe u met ons wilt omgaan. En hoe u, Heere Jezus Christus, de verhoogde zaligmaker, ons oproept om te zien op u. U hebt door dat evangelie van de opstanding de onvergankelijkheid en het leven aan het licht gebracht, zegt uw woord. En we bidden, Heere, dat we dat mogen merken, mogen ervaren, dat we dat mogen geloven. Dan weet u de onmogelijkheid om te geloven aan onze zijde. Maar we bidden dat ook die kracht van de Heere Jezus in onze harten werkt en teweeg brengt wat bij de mensen onmogelijk is. Heere, wees ook bij ons. We bidden om een goede en gezegende dienst. Laat al onze hoop mogen zijn op u alleen. We zijn geplaatst voor uw wet, die rechtvaardig is en heilig en goed. Maar wij hebben die niet gehouden, ook niet in de achterliggende week. En daarom, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Zo komen wij tot u, Heere, en wij bidden dat u ons aanziet. Niet zoals wij zijn in onszelf, maar dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die dood is geweest en ziet hij leeft. En hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Richt ons hart op hem die gestorven is, die opgewekt is, die ook voor ons bidt. En laat al onze vrijmoedigheid mogen voortkomen uit wat hij gedaan heeft en nog immer doet. Heer, we bidden voor mevrouw De Jager, die een TIA gekregen heeft, in het ziekenhuis moest worden opgenomen, die zo dicht bij de eeuwigheid is geweest, zoals ze zelf ook beseft. Maar u spaarde haar leven tot op dit moment en wij bidden u, Heere, dat zij het heden en de toekomst mag overgeven in uw goddelijke, vaderlijke hand. Geef haar rust in het hart. Wees haar nabij, Heere, ook in deze moeilijke weg. We bidden voor mevrouw De Wild, die de chemokuren ondergaat en die nog weer meer kuren te gaan heeft in de komende tijd. Heere, ondersteun haar. Sterk haar, ook als het lichamelijk zwaar kan zijn. En het zijn uitwerking heeft op alles. Maar dat zij toch, Heere, mag zien op u, die ons in alle dingen gelijk is geworden en die onze krankheden gedragen heeft. Wees met haar en met haar man en met Jantine en Neline. We bidden voor dominee Pronk, als hij de uitslag krijgt in de komende dagen en het spannend voor hem is, na die lange, lange reeks behandelingen en kuren en operaties, hij is zo uitgeput en zo verslagen, dronde geweest. En toch, Heere, we bidden dat met de dankbaarheid die hij mag ervaren dat u zijn leven spaarde, u hem nu ook de vreugde geeft, dat hij mag horen dat alles zijn goede uitwerking mocht hebben. We bidden voor hem en voor zijn vrouw. Wees er samen nabij, Heere. En geef dat hij in deze weg ook nu een navolger mag zijn van de Heere Jezus Christus. We bidden voor de belijdeniskattegezanten en voor de belijdenisdienst van morgen. Heere, geef dat zij met de mond belijden en met het hart geloven. Geef dat zij met hun ja-woord zich openlijk mogen verbinden als belijdende leden van de kerk van Jezus Christus. En we bidden, Heere, dat u ook in de toekomst geeft dat zij in de waarheid zullen wandelen. We bidden, Heere, dat we op deze dag, de opstandingsdag van Jezus Christus, mogen uitzien naar de wederopstanding van alle dingen. Naar zijn wederkomst, als hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. En zij zullen zien degene die zij doorstoken hebben. Het lam, staande als geslacht. Heere, vul onze harten met verlangen naar die dag. Richt onze blik omhoog. Niet naar de aarde, niet naar beneden, niet naar het graf, maar omhoog, naar de hemel, van waar wij Christus verwachten. We bidden voor de jonge mensen in het midden van de gemeente, zegen het jeugdwerk dat mag gebeuren. Wees ze nabij, Heere, vul hun harten met verlangen naar u en met toewijding dat zij hun jonge leven aan u mogen geven. En dan zullen zij werkelijk een goed leven hebben. Gedenk ze, Heere, ook jonge mensen kunnen zorgen en verdriet hebben. En we bidden dat u ook hen daarin nabij bent. Zo vragen wij, Heere, dat u ons zegent in deze dienst. Open uw woord. Help uw knecht. Zegen ons in het luisteren. En geef dat de geest van Jezus Christus in ons midden mag zijn. We bidden dit uit genade. Amen. Wij lezen uit het woord van God, Markus hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 8. Markus hoofdstuk 16, wij lezen de versen 1 tot en met 8. En het woord van God spreekt hier als volgt tot ons. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkaar: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed. En ze werden verbaasd, maar hij zei tot hen: wees niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Maar ga heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijn, de vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is Markus 16, vers 8. En zij haastelijk uitgegaan zijnde vloden van het graf, en beving en ontzetting had hen bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Vrouwen vol vrees. Dat schrijven wij boven de preek. Vrouwen vol vrees. Op het moment dat we dat niet zouden verwachten, op de opstandingsdag, na deze boodschap, zijn deze vrouwen vol vrees. Drie gedachten. Ten eerste de angst om te geloven. Ten tweede de grond om te geloven. En ten derde de noodzaak om te geloven. Vrouwen vol vrees. De eerste gedachte, de angst om te geloven. Deze vrouwen die durven niet die boodschap die zij horen te geloven. Het is zo overweldigend, het is zo anders en onverwacht dat er een innerlijke angst is om die boodschap te geloven. De angst om te geloven. Ten tweede, de grond om te geloven. Dat ligt in die woorden: Jezus is opgestaan. Dat is het woord van God, de grond om te geloven. En ten derde, de noodzaak om te geloven. Als we dan die eerste en die tweede gedachte gezien hebben, hoe staan wij daar persoonlijk dan tegenover? Is dat vrijblijvend of niet? Nee, de noodzaak om te geloven. Laten wij samen gaan zingen en dat doen uit Psalm 42. Psalm 42, wij zingen daaruit de versen 5 en 7. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Laten wij vers 5 en 7 uit Psalm 42 zingen. Gemeente, aan Markus 16 gaan 15 hoofdstukken vooraf. Markus 16 gaat over de opstanding, maar die 15 hoofdstukken daarvoor ook al. Als wij zouden beginnen bij hoofdstuk 1 vers 1 en door zouden lezen tot en met dit gedeelte, zouden wij weten dat de opstanding komen zou. Dat was al meerdere keren vermeld. Jezus had het al vaak gezegd. Hij had lijdensaankondigingen gedaan, maar elke keer als Jezus over zijn komende lijden sprak, sprak hij ook over de opstanding. Kort daarvoor nog, we lezen het in hoofdstuk 14, vers 27 en 28, had hij het nog gezegd: gij zult in deze nacht alle naar mij geërgerd worden, want er is geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik opgestaan zal zijn, zal ik u volgaan naar Galilea. Dus de lezer die aankomt bij hoofdstuk 16 verwacht dat er verteld zal worden, dat er gesproken wordt over Jezus die opstaat. En als we met die verwachting dit hoofdstuk lezen, gemeente, dan is het een verbazend hoofdstuk en misschien wel een teleurstellend hoofdstuk. Want het gaat bijna of helemaal niet over de opgestane Here. Hij wordt hier niet gezien door iemand. Hij is niet aanwezig. Het gaat niet over Jezus, het gaat over een paar vrouwen. We zouden zeggen, maar moet juist niet dit heilsfeit gaan over de Zoon van God die is opgestaan? Ligt hier de aandacht niet verkeerd? Die onbelangrijke vrouwen, moeten die op de paasmorgen alle aandacht krijgen? En bovendien, als we zien hoe deze vrouwen reageren. Nou, gemeente, in één woord, de verkeerde reactie, hè? Er zit niets goeds bij hoe deze vrouwen reageren. In plaats dat er vreugde is, zijn ze bang. In plaats dat er blijdschap is, worden ze door ontzetting bevangen. In plaats dat zij vol aandacht zich richten op wat daar gebeurt, vluchten ze weg. In plaats dat ze rustig worden door de woorden van die engel, worden ze door beving bevangen. In plaats dat ze luisteren naar die opdracht om daarover te spreken, zwijgen ze. Markus sluit dit gedeelte, vers 1 tot en met 8, af. En in dat laatste vers, vers 8, geeft hij een opsomming van niet minder dan 7 dingen die deze vrouwen verkeerd doen. Het een na het ander en niets klopt. Het is volstrekt de verkeerde reactie. Wat was dat, gemeente? Hoe kwam dat? Was dat onwil? Waren dit vrouwen die de welbewuste keuze maakten om niet te geloven? Was dit de keuze voor het ongeloof? Nee, zeker niet. Zeker niet. Als we de andere evangeliën lezen, bijvoorbeeld Matthäus 28, dan lezen wij daar dat zij heen gingen met vrees en grote blijdschap. Er was dus wel degelijk ook blijdschap in hun harten. Dat vermeldt Matthäus. Maar één ding is duidelijk, gemeente, zeker hier uit dit gedeelte van Markus, dat overheerst niet. Er was meer dan angst, maar die angst was er wel degelijk. En daarom, ik geloof dat er niet zozeer sprake was van onwil om te geloven, maar angst om te geloven. Angst om te geloven. In hun verdriet, in de gebrokenheid van hun leven, komt die boodschap van de opstanding als een onwerkelijkheid over. Een boodschap die te ver verwijderd is van waar zij staan. Een boodschap te groot, te heerlijk. Het is zo'n overweldigende boodschap, gemeente, dat deze vrouwen het als een bedreiging ervaren. En zij voelen de angst om dit woord te geloven. Wat gebeurt er? Wat zou er gebeuren als ik dit geloof? Jezus levend, Jezus opgestaan. Ik geef een voorbeeld, gemeente. En sommige mensen uit ons midden kennen dat van heel dichtbij. Een voorbeeld van een kankerpatiënt. Iemand die de boodschap gekregen heeft dat je ziek bent. Ernstig, ernstig ziek. En je gaat dat traject in van operaties en van kuren en van behandelingen. En het is zwaar, het is heel zwaar. En dat is een periode dat je de dood echt onder ogen ziet. En je vecht voor het leven, maar je weet, het is erop of eronder. En je weet het, misschien wordt dit sterven. Je gaat rekening houden met de harde werkelijkheid van de dood. En dan aan het einde gekomen van die tijd van onderzoeken, van behandelingen, van kuren, dan ga je naar de dokter voor dat laatste gesprek. Wat zal het wezen? Wat zal het hebben opgeleverd? En de dokter zegt: u bent genezen. Nou, daar zit je dan. En je moet opnieuw als het ware weer wennen aan het leven. Weer wennen aan de toekomst. Je staat weer in het leven waar je eigenlijk al afscheid van genomen had. Wel, gemeente, dat overkomt deze vrouwen. Jezus dood, ja, verschrikkelijk. Jezus levend. De angst om te geloven. We zien dat vaker in de Bijbel. Die diep menselijke emotie. Denk aan Jacob, de oude Jacob, Genesis 45. Zijn zonen komen terug uit Egypte. Vader, zeggen ze, vader, Jozef leeft. En toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde het niet. Hij kon het niet geloven. We zien dat bij die man, Johannes 5. 38 jaar had hij daar gelegen, ziek. Elke keer weer uitziende. Maar Jezus stelde hem die vraag: wilt u gezond worden? En die man die kon het woordje ja niet over zijn lippen krijgen. Ik heb geen mens, zei hij maar. Wilde die nog gezond worden? Het was zo onwezenlijk. Het was zo onwerkelijk. Gezond worden. We zien het bij Thomas. In Johannes 20. Ze vertelde hem dat Jezus was opgestaan. Ik zal geenszins geloven, zegt hij. Hij was zo gekweld en zo gepijnigd. Hij kon niet zomaar geloven. Hij was bang om te geloven, de angst om te geloven. En gemeente, dat kan ons ook overkomen. Misschien dat daarom wel die vrouwen zoveel aandacht krijgen in het opstandingsevangelie. En vanmorgen zit je in de kerk en je zag er misschien wel tegenop. De vreugdevolle boodschap van het leven, maar het is zo ver van onze toestand vandaan. We horen de boodschap van de opstanding, maar we zien de dood. En we horen van eeuwig leven, maar we zien in het open graf. De vrucht van de geest is blijdschap, ja. Maar het verdriet kan zo ontzettend groot in ons leven aanwezig zijn. En de angst en de teleurstelling en de verlatenheid van dit leven hebben een stempel als een brandmerk op ons leven gezet. En moet je dan de opstanding geloven? Moet je dan die vreugdeboodschap aanhoren? Jezus leeft en hij is regeerder in gans de wereld. Toen bezweek mijn hart. Ik kan er niet bij. Het is te groot. Het is te overweldigend. Het is te bedreigend. Het harde leven heeft zijn bittere tol geëist en je weet het. Vreugde maakt je kwetsbaar. Kwetsbaar. En deze vrouwen, ze schuilen in de veiligheid van hun verdriet. En ze verhullen zich in die schil van de stilte. En ze vrezen de hoop. Is het in uw leven, is het in jouw leven onwil om te geloven? Misschien is het angst om te geloven. Ik denk, gemeente, de angst om te geloven is altijd de angst voor de teleurstelling. De angst om te geloven is de angst om te hopen. Om de toekomst in te zien met hoop. Het is zo'n verstrekkend en zo'n hoopgevend woord. Moet ik me daaraan uitleveren? Moet ik dat woord geloven? Het woord van het leven. De eerste gedachte. De angst om te geloven. We gaan naar de tweede gedachte. De grond om te geloven. Gemeente, als dit de toestand van een mens kan zijn. Hoe komen we dan toch tot geloof? En hoe komen we tot vast geloof? Tot zeker geloof? Misschien mag u geloof hebben, maar het is zo broos. Hoe kom ik tot vast geloof? Nou, ik ga toch nog even door met die lijn van de eerste gedachte. Gemeente, deze vrouwen die geloofden heel veel, hoor. Weet u wat zij geloofden? De dood. Dat geloofden ze wel. Hun angst om te geloven ging niet over de dood, maar over de opstanding. En die dood met al zijn verschrikking was toch een al te bekende realiteit in hun leven, in deze wereld. De dood hadden ze aanvaard. De dood hadden ze geaccepteerd. De dood van Jezus erkenden ze. En daarom gaan ze naar het graf, gemeente, om de dode Jezus te zalven. Ze hadden hun geld gegeven voor die specerijen. Veel geld aan uitgegeven voor de dode Jezus. Gaf dat hen troost? Gaf het hun vreugde en gaf het hun blijdschap? Helemaal niet. En toch deden ze het. Ze waren vroeg in de morgen opgestaan. Heel vroeg, ze gaven hun nachtrust ervoor om naar dat graf te gaan. Om bij de dode Jezus te zijn. Gaf dat vreugde, gaf dat blijdschap? Nee. En toch deden ze dat. Waarom? Ze waren vergroeid met hun verdriet. En ze berusten in de gebrokenheid. Ja, gemeente, wie niet meer hoopt, wordt ook niet meer teleurgesteld. En zo zijn deze vrouwen naar het graf gegaan. En zo kan het ook met ons zijn. Wat geloven wij, gemeente? We geloven heel veel. We geloven heel veel. We aanvaarden de dood als een harde werkelijkheid. We erkennen de zonde. Toch? Heb jij geen zonde? We voelen de gebrokenheid van het leven. We ondergaan de pijn. En de tekorten in ons leven, ze zijn zo nadrukkelijk aanwezig. We kunnen ze niet ontkennen. Onze schuld, we beseffen het wel, diep van binnen. Onze gebreken, we belijden ze voor God. Dat geloven we, maar het eeuwige leven geloven. De opstanding uit het graf. De diepe vreugde. De eeuwige zaligheid. De volmaakte verlossing. Geloven we dat? Het is te groot. Het is te hoog. Het is te veel. Ja, gemeente, worden dat geen goedkope klanken om met deze vrouwen te gaan spreken over vreugde en blijdschap en leven, als we die gebroken en die gebogen gang zien van deze vrouwen. Als we hun uitgebluste ogen zien. Vrouwen die alle hoop en alle vreugde verloren hebben. En dan kun je in de kerk zitten en dan hoor je over vreugde en over blijdschap en over zaligheid. En het ene loflied na het andere. En je voelt je eenzamer en ongelukkiger dan ooit. Hoe komen we dan ooit tot geloof, gemeente? Hoe komen we ooit tot geloof? Nou, let erop, wie spreekt hier? Hij staat in vers 5. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zitten. Ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed. Dat is een engel. In Matteüs 28 staat erbij, zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En die vrouwen die beseffen dit. Dit is een hemelse boodschapper. Hier spreekt niet een mens tot een mens, maar hier spreekt een gezant rechtstreeks van God. En de woorden die deze engel spreekt, zijn een openbaring van Gods wegen. Hier neemt God het woord. Hier neemt God het woord. En hij brengt die boodschap van de opstanding. En hij zegt, Jezus de Nazarene die gekruisigd was, hij is opgestaan. Hij is hier niet. Nou gemeente, daar hebt u de grond om te geloven. Gods eigen openbaring. God spreekt van boven. God spreekt van te hoog, te ver, te hemels. Nou, dat is openbaring. En hij doorbreekt daarmee die schuilplaats die die vrouwen gevonden hadden. De schuilplaats van verdriet. Hij breekt in onze levens met zijn openbaring. En hij scheurt dat schild van berusting kapot. En hij breekt die muur van wanhoop die wij gebouwd hadden af. En het panzer maakt die stuk. Gemeente, zo werkt God. De grond om te geloven. God breekt dwars door uw en door jouw opvattingen en gedachten en systemen heen. Als God spreekt dat Jezus is opgestaan. Als God zegt dat er eeuwig leven is, gemeente, dat is van boven recht in ons leven. Wat is de grond om te geloven? Dat is alleen maar dit, de openbaring van God. En ja, dat is te groot en dat is te machtig en dat is te hoog voor onze werkelijkheid. Het is eigenlijk veel te veel voor ons verdriet. Het is onaanvaardbaar voor onze berusting. Het is eigenlijk veel te heftig voor onze moedeloosheid. En toch doet God dat. De grond om te geloven is de openbaring van God. En gemeente, hier stuiten wij op de kern van het evangelie. Ik heb net gezegd, die vrouwen die geloofden heel veel. En wij geloven ook van alles. Maar het waren dingen die zij zagen. Dat waren dingen die zij ervaren, die zij meemaakten, die kwamen hoe dan op. Ook toch op uit het hart van die vrouwen zelf. En wat is nu het evangelie, gemeente? Per definitie. Te hoog, te groot. God sluit niet aan bij u en bij jouw toestand. God zoekt niet naar een aanknopingspunt. Maar hij breekt in, rechtstreeks, met zijn evangeliewoord. Niet met een woord over de dood, maar met een woord over het leven. En wat God ons vanmorgen vertelde, opstanding van Jezus Christus uit de doden, eeuwig leven, vreugde, zaligheid, redding, blijdschap, dat is altijd te groot. Maar dat is de grond om het te geloven. Dat God het zegt. Dat God het ons openbaart. En gemeente, als wij moeten wachten tot het moment dat u, dat jij, dat ik ervoor geschikt ben om dit woord te geloven, dat moment komt nooit. En daarom neemt God zelf het initiatief en hij rekent niet met het verdriet en met de pijn en de verlorenheid van deze vrouwen, met hun hopeloosheid, met hun angst om te geloven. Hij houdt er helemaal geen rekening mee. Maar daar zit die engel en die zegt het kort en krachtig: Jezus is opgestaan, hij leeft. Wat zoek je hem hier? Zo spreekt hij ook tot ons vanmorgen. Wat voor grond hebben wij om te geloven, gemeente? Gods openbaring. Het evangelie. Altijd te hoog. Altijd te groot. Altijd te rijk. Bedreigend in zijn overweldigende rijkdom. Ongepast voor ons gebroken hart. Nou, laten we de balans opmaken, gemeente. Die vrouwen hebben alles tegen om te geloven. Alles. En in die toestand komt de openbaring van God. En die zegt: Jezus is opgestaan. En hij breekt in hun teleurgestelde bestaan. We gaan naar onze derde gedachte. De noodzaak om te geloven. We zagen de angst om te geloven. We zagen de grond om te geloven. We zien de noodzaak om te geloven. Gemeente, die oproep van God zelf door middel van de engel. Die oproep aan die vrouwen om te geloven. Die komt dus op het donkerste moment in hun leven. Op het dieptepunt. Op een nulpunt. En lees eens hoe die engel dan spreekt. Hij zei tot hen, vers 6, wees niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarene die gekruisigd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Hij geeft er een aanwijzing bij, een opdracht. Ze moeten heen gaan. En daaruit wordt duidelijk, gemeente, die engel en daarmee God zelf, die accepteert het niet dat die vrouwen dit niet zouden geloven. Hij verwacht van die vrouwen, hij eist van die vrouwen, hij wil van die vrouwen dat zij geloven. Dit is de waarheid, geloof die waarheid en breng die boodschap naar de discipelen en naar Petrus in het bijzonder. Openbaring, gemeente, vraagt om geloof. Openbaring vraagt om geloof, ja, zegt iemand, maar daar zijn die vrouwen helemaal niet aan toe. Ze kunnen niet geloven. Ze kunnen het niet. De onmacht van de mens om te geloven. Er zijn toch veel te veel belemmeringen en hindernissen. Ja, maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Dat een dode levend wordt, dat is toch onmogelijk. Ja, maar God doet het. Dat is niet ons werk, gemeente, dat is Gods werk. Die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Hij spreekt, God spreekt en hij verkondigt dat de dood is overwonnen, verslonden tot overwinning. Nou, daar ligt de noodzaak om te geloven. Dat is een bekende uitspraak van Augustinus. Ik denk dat de belijdeniskategezant hem nog wel kennen. Volgens mij hebben we hem ook een keer besproken. Geloven is iets voor waar houden op grond van het gezag van hem die spreekt. Waarom geloof je de ene wel en de ander niet? Op grond van het gezag, op grond van de geloofwaardigheid van de een of die ander. Hier spreekt God. God spreekt met gezag. God spreekt geloofwaardig. God zegt: Jezus is opgestaan. De noodzaak om te geloven. Zo komt het evangelie tot ons. Vanmorgen. Ja, maar dominee, u zou mijn toestand eens moeten weten. Al mijn zorgen, al mijn verdriet. Alle ballast die ik meedraag van vroeger. Alle jamaars die naar boven komen in mijn hart. Ik weet het, gemeente. God weet het. Maar God breekt daarin. Hij komt met zijn openbaring. En hij zegt het met gezag. Jezus is opgestaan en het eeuwige leven en de onvergankelijkheid is aan het licht gebracht. Dat is de noodzaak om te geloven. Kijk, we kunnen het daarover hebben. Hè? Je moet geloven, mag je dat wel zeggen, mag je dat niet zeggen? Nou, gemeente, je moet geloven. Dat is niet omdat ik dat wil en u moet dat niet doen van mij. Omdat ik hier sta, maar God spreekt. En God spreekt over moeten geloven. Omdat hij betrouwbaar en waarachtig is. Waarom wil God, gemeente, dat wij geloven? Waarom moeten wij geloven van God? Omdat, luister goed, omdat God u en jou niet over heeft voor de teleurstelling, voor de moedeloosheid, voor de uitzichtloosheid, voor de doodheid. En daarom komt God vanmorgen met zijn paasevangelie tot ons. En dan zegt hij: Jezus is opgestaan en er is een noodzaak om het te geloven. God zegt het. Het is God die spreekt. God wil niet dat je berust in je verdriet. God wil niet dat je uitgeblust door het leven gaat. Want dit is waar, gemeente. Daarin ligt ook die noodzaak om te geloven. Er is geen ander antwoord op onze zorgen, op ons verdriet, op onze mistroostigheid en lusteloosheid dan de opstanding van Jezus Christus. Er is maar één antwoord en dat is geloven. Er is maar één manier om boven alles uitgetild te worden. En dat is geloven. Dat geloven wat u en jou met zoveel angst vervult. Dat geloven dat je zo kwetsbaar maakt. Dat geloven dat weer hoop in je hart zou geven, maar je vreest die hoop. En toch, gemeente, gooi die kostbare specerijen weg. Daar hadden die vrouwen niets meer aan. Het gaf ze geen vreugde. Het hielp ze niet. En jouw verdriet, en jouw zorgen, en je angst, en je droefheid, het helpt je uiteindelijk niet verder. Laat het los. Richt je blik op de boodschap van God op deze morgen. Jezus Christus is opgestaan. Hij is de bron van vreugde, van blijdschap, van eeuwig leven. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En ja, gemeente, deze vrouwen hebben uiteindelijk toch hun twijfel, hun angst, hun vrees overwonnen. Hoe dan? Door het geloof. Nee, laat ik het helderder zeggen. Door te geloven. Door die boodschap die God hen gegeven had. Te geloven, te aanvaarden als een waarheid en als een werkelijkheid. En zo is het vanmorgen nog steeds. De boodschap van de opstanding van Jezus Christus is de enige boodschap die ons hoop geeft in deze ellendige, gebroken wereld. En zo vraagt God van ons, gemeente, de opdracht om te geloven. Zo vraagt God van ons, geloof in hen die de dood heeft overwonnen en die het graf heeft overwonnen en die het verdriet te sterk was en die machtiger is dan onze rouw en die de pijn wegdoet en die de angst overwonnen heeft en die alle zorgen de basis. En daarom vertrouw je aan hem toe. Geef je aan deze koning over. Geef de hoop weer plaats in je hart. Angst om te geloven is angst voor teleurstelling. Angst om te geloven is de angst voor de hoop. Maar geef die hoop weer plaats in je hart. Want geen leven is zo uitzichtloos of deze koning geeft weer vergezichten. Geen leven is zo donker of zijn levenslicht kan schijnen. Geen dood is zo dood of zijn leven overwint. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde het niet. Dat was Jacob. Maar zijn zonen hielden aan. Vader, zie het, kijk. En zijn geest werd in hem levend. Het is genoeg, zei hij. Ik zal hem zien. Dat is het geloof. Het ongeloof laat ons hart bezwijken. Het geloof geeft ons hart weer leven. Ik zal geenszins geloven, zei Thomas. Mijn Heere en mijn God, dat is de taal van het geloof. En we zien nog een keer die man, 38 jaar, verlamd gelegen. Geen hoop meer, geen uitzicht. Hij durfde niet te hopen, maar hij werd toch gezond. Dat is de macht van Jezus. En niemand die in de Heere Jezus geloofd heeft, is ooit in hem teleurgesteld. Verlangt u daarnaar? Verlang jij daarnaar? Om weer hoop te hebben in je leven. Om de vreugde te voelen in je hart. En niemand zal die vreugde wegnemen. Er is maar één weg. Dat is die weg van geloof. Geloof in de Heere Jezus Christus. Geloof in zijn opstanding. We geloven heel veel. Maar geloven we dit ook? Ik kan er niet bij, zegt iemand. Het is te hoog, het is te groot. Ja, dat is zo, dat is het evangelie. Het is altijd te groot, altijd te hoog. Maar wie zegt dit nu vanmorgen tegen ons? Het is God zelf. Het is de Heere Jezus zelf die tot ons komt. In de gedaante van zijn woord. En dit is duidelijk, gemeente, zonder geloof. Hè? Zonder geloof, wat hebben we dan? Alleen onze eigen zonden. Alleen onze eigen schuld, onze eigen verlorenheid. Dan zijn we prijsgegeven aan onze eigen wanhoop. Al onze hoop en onze enige verwachting, al onze blijdschap ligt in de opgestane Christus. En daarom dat God vanmorgen tot ons komt en zegt, Jezus is opgestaan. En deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft. En opdat gij, gelovende, het leven hebt. Het leven. In zijn naam. Amen. Wij zingen daarvan uit Psalm 27, het 7e vers. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, almachtige God, dat gij uw Zoon uit de dood hebt opgewekt. En dat dat het evangelie is. Dat hij uit de dood is opgestaan. Indien gij met de mond belijdt de Heere Jezus en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Heere God, vermeerder ons het geloof. Geef ons dat hoopgevend geloof. En we danken u, Heere, dat zo het Paasevangelie tot ons kwam. Via die vrouwen die voor angst en ontzetting wegvluchten. Maar die toch gebracht zijn tot geloof. Heere, doe het ook bij ons. En dan bidden we voor elkaar vanmorgen. U kent de gebrokenheid en u kent het verdriet van ons bestaan. En we bidden voor diegenen in het bijzonder, Heere, die zich daar nu bevinden en die de duisternis om zich heen zien en die geen licht hebben. Maar geef, als zij in duisternis gezeten zijn en geen licht hebben, dat zij vertrouwen op de Heere en steunen op hun God, zoals uw woord dat zegt. En we bidden u, Heere Jezus Christus, dat u uw kracht toont in onze levens. Dat uw hoop het wint van onze wanhoop. En uw vreugde van ons verdriet. Heere, laat zo de kracht van uw evangelie onze pantsers afbreken. En laat die vreugde diep in onze harten mogen zinken. We danken u voor dat evangelie dat u ons vanmorgen bracht. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Geef ons een gezegende paasdag. We bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 115, het 9e vers. In het stille graf zingt niemand, Heeren, lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof. Zijn roem en majesteit, loof God, de bron van het leven. Psalm 115, vers 9. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.